Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Dit is een BNR podcast.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de AIVD waarschuwt voor de dreiging uit Rusland en China. Maar niet in heel Europa wordt daar op dezelfde manier mee omgegaan. Daarover praat ik met VVD-buitenlandwoordvoerder Ruben Brikkelmans. Maar nu eerst, het duurde een half jaar, maar Oekraïne krijgt nu eindelijk de steun vanuit Amerika waarom het heeft gevraagd.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
Aan die steun heeft Oekraïne al meteen iets, want de eerste zending wapens en munitie is al onderweg. Ik praat erover met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook bij me in de studio is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom meneer Ozinga.
Bernard, goedemiddag.
Ja, het verrassende nieuws was dat Amerika Oekraïne het geheim al heeft voorzien van ballistische raketten, Atacms, ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt, met een bereik van 300 kilometer. Ze hadden al een versie van 150, maar dit is nieuw. Daarmee kunnen ze bezet gebied bereiken. Wat betekent de toevoeging van dit wapen?
Ja, we hebben gehoord dat ze al 100 van die lange afstandsraketten inderdaad in bezit hebben. Die hebben ze ook al gebruikt. Wat ze daarmee kunnen doen en ook gedaan hebben is vliegvelden aangevallen, ook in de Krim. Radar installaties, commandocentra. Wat Rusland vervolgens dwingt, en dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien met die HIMARS-raketten in het najaar van 2022, het dwingt Rusland al die faciliteiten ten eerste beter te beschermen, maar ook bijvoorbeeld het logistieke centra eigenlijk te gaan verspreiden, waardoor de logistieke problemen alleen maar groter worden. De aansturingsproblemen worden groter. En ja, bijvoorbeeld die vliegvelden waar helikopters zich bevinden, ja, die worden bedreigd. En dan zullen de helikopters en de vliegtuigen ook ergens verder van het front moeten gaan plaatsen. Waardoor de dreiging natuurlijk aan het front direct al wat minder wordt.
Ja. Ja, nou goed, ruimte hebben ze zat, denk ik altijd, bij de Russen. Maar als we nu de situatie op de grond bekijken, even het plaatje in zijn geheel, voor zover u dat kunt overzien, hoe ziet het eruit?
Nog steeds heel precair voor Oekraïne. Sommige mensen zijn zelfs afgevraagd of de steun van Amerika, die nu op gang komt, misschien al iets te laat is. Waarom zeggen ze dat? Het is al een paar maanden kampt Oekraïne met een gigantisch gebrek aan munitie, artilleriemunitie, luchtafweermunitie. We zagen de Russische gevechtsvliegtuigen ook gewoon al aan boven het front weer vliegen, wat ze lange tijd niet aangedurfd hebben. Daar waar Oekraïne 1 artilleriegranaat kon verschieten, deed Rusland dat met 6 tot 10. En dat is één ding. En die munitie wordt nu aangevuld. Dat is een heel goed signaal. Maar het is nog niet aan het front. Maar wat ook nog een enorme rol speelt, is de bemensing. En we hebben nu al gezien dat hebben de Amerikanen ook eigenlijk erkend, dat door die blokkade die 6 maanden lang duurde in Amerika, Oekraïne onder meer die grote plaats Avdiivka heeft moeten prijsgeven. En momenteel ook nog steeds elke week ongeveer 1 kilometer terrein moet prijsgeven.
Ja.
Dus de Oekraïners zeggen het zelf ook. We hebben nog echt 1 à 2 maanden tot en met eind juni echt nog een hele precaire situatie aan het front, waarbij het risico echt aanwezig is dat als we niet oppassen, dat het front echt doorbroken wordt. Dat Rusland echt op grote terreinen is komen boeken, wat zelfs misschien tot en met de grote stad Kharkov kan gaan.
Ja, want daar zijn de aanvallen eigenlijk min of meer voortdurend op, door de lucht. Is dat intimidatie of is dat strategisch echt van belang? Of is het alleen maar agressie? Hoe moet ik het zien? Ja.
De stad Kharkov hadden ze natuurlijk in bezit. Dat is uiteindelijk weer heroverd. Maar het maakt wel onderdeel uit van die interim doelstelling, namelijk het veroveren van de volledige Donbass. Al die provincies die ze in september 22 uiteindelijk illegaal geannexeerd hebben, met zo'n referendum. Zo'n illegaal referendum. Dus in die zin past het er wel degelijk in. Die doelstellingen zijn ook niet gewijzigd. Of Rusland daartoe echt in staat is. mogen we ook betwijfelen, want de trainingsgraad van de Russische soldaten is erg gering. En wil je daadwerkelijk een hele snelle opmars forceren en ook de doorbraak in het front daadwerkelijk kunnen uitbuiten, dan moet je dat met grotere formaties kunnen doen. En wat we nu zien is dat Rusland vooral kleine aanvallen uitvoert met misschien 40 soldaten, misschien 120 soldaten, maar niet daadwerkelijk met tientallen, zo niet 100 tanks en panzervoertuigen tegelijkertijd, ondersteund met artillerie, ondersteund met gevechtsvliegtuigen. Dus sommige mensen twijfelen aan of die doorbraak door het front, dat misschien nog wel kan plaatsvinden, maar dat ze die doorbraak daadwerkelijk kunnen uitbuiten en heel snel die opmars kunnen voortzetten. Maar aan de andere kant kun je dat risico niet bagatelliseren als je kijkt naar de enorme troepenopbouw die Rusland afgelopen maanden heeft neergezet aan het oostfront.
Ja, Geert-Jan, ga je gaan.
Ja, kleine aanvulling op meneer Ozinga, wat er bij Kharkiv gebeurt. De stad Kharkiv is trouwens niet de afgelopen 2 jaar in Russische handen gevallen. Nee, maar een groot deel van de regio wel natuurlijk. Wat de Oekraïners weer als eerste hebben bevrijd in het najaar van 2022. Wat daar gebeurt, en ik heb vanochtend nog aan de lijn gehangen met mensen die in de regio Sumy en Kharkiv waren. Dat zijn dus de twee regio's die in de buurt van het Russische Belgorod liggen. We hebben natuurlijk gezien de afgelopen maanden dat het ook in die Russische grensregio onrustig is. Dat Oekraïne ook in staat bleek te zijn om ook een aanslag op Belgorod te plegen, waar ook tientallen doden bij zijn gevallen. Dat doet wat met het draagvlak ook onder die bevolking, dat deel daar in Rusland. En wat je volgens mij ook ziet is dat Rusland dus ook bezig is om een soort bufferzone, een soort wasteland daar te creëren. Dat Oekraïne ook vanuit die regio zo min mogelijk meer een bedreiging voor Belgorod en Rusland zelf kan zijn. Klopt die observatie, meneer Ozinga?
Waar Rusland tegenaan liep, niet voor het eerst natuurlijk, want we zagen vorig jaar ook al dat inderdaad Russische soldaten, maar dan in Oekraïnse dienst, heel makkelijk eigenlijk bij Belgorod de grens over konden gaan. Met panzervoertuigen, met tanks. En dan zag je eigenlijk dat de diepte van de verdediging van Rusland eigenlijk heel gering was op sommige plekken. En dat het grote moeite heeft gekost voor Rusland om daar vervolgens naar troepen naartoe te brengen. Dus dat waren eigenlijk een soort demoralisatiespeldenprikken. Net zoals als de droneaanval dat hem in de diepte zijn op de energiefaciliteiten van Rusland. Wel degelijk gaat daar heel bewust een demoraliserend effect vanuit. Maar het dwingt Rusland ook om defensieve capaciteiten weg van het front te halen en daar dus naar neer te zetten. Want Rusland is een gigantisch groot land met een waanzinnige krijgsmacht. Maar intussen moeten ze wel eenheden helemaal uit Oost-Rusland die in het Stille-Zuidzeegebied gelegen zijn weg daar halen om naar het front toe te brengen. Dus Rusland kent wel degelijk een aantal capaciteitsproblemen. En dit soort speldenprikken rond Belgorod, die hebben wel degelijk een impact wat dat betreft.
Ja, even naar dat Amerikaanse steunpakket. Daar wordt gesproken over wapens, munitie. De eerste zending is al onderweg. Biden die had dat allemaal, of moet ik zeggen, wel slim geregeld. Hij zo draak teken, dan zijn de spullen bij wijze van spreken op dat moment al onderweg. Wat moeten we naast die lange afstandsraketten ons nog meer daarbij voorstellen?
Heel veel artilleriegranaten, 155 mm. Antitankwapens. Aanvullingen voor de munitie voor de Patriot luchtafweersystemen. En wellicht ook andere luchtafweersystemen worden die kant op gebracht. Bradley, panzervoertuigen met een heel effectief 25 mm kanon. Heel veel jeepachtige voertuigen, de Humvees, daar worden geloof ik 1000 van geleverd. Diverse andere soorten voertuigen en panzervoertuigen. Dat zit in het eerste pakket. De ATACMS zal ook nog verder worden geleverd. Maar ook de HIMARS raketten die tot 160 kilometer kunnen. Dus het is een heel breed pakket. Maar... En dat zegt de Amerikanen ook meteen bij, luister, dit helpt waarschijnlijk Oekraïne de komende maanden even. Daarna zit er een veel groter pakket natuurlijk achter. Want dat geld wat gereserveerd wordt, dat wordt ook besteed om meteen nieuwe orders te plaatsen. Maar het helpt in ieder geval Oekraïne richting de zomer, door de zomer heen te komen. Dat is ook de hoop. En tegen die tijd is de bedoeling dat ook de munitie vanuit Europa geleverd kan worden. En dan nog, en dan moeten als ik het heb over een precaire situatie, dat moet echt benadrukt worden. Dan nog beseffen de meeste analisten dat al die steun heel groot is, maar waarschijnlijk niet meer voldoende dan alleen om Oekraïne 2024 te laten overleven. Ja. Om het front te stabiliseren En om de infrastructuur te kunnen beschermen tegen die voortdurende kruisraketaanvallen, droneaanvallen en dergelijke. Dus het is een steun om Oekraïne te laten overleven. En nu al moet er gesproken gaan worden over steun voor 2025. Ja,
dat
is orders geplaatst worden en dergelijke.
Ja, wij lazen een interessant verhaal van de factcheckers van de Washington Post. Geert-Jan en ik hebben dat met enig... met grote belangstelling gezien. En daarin staat dat je moet een beetje uitkijken met die 61 miljard dollar. Want 80% daarvan wordt in Amerika besteed. Bijvoorbeeld aan het aanvullen van wapens die uit eigen voorraad aan Oekraïne zijn geleverd. Maar ook bij de voedselhulp. Dat voedsel moet dan uit Amerika komen. En met Amerikaanse schepen worden we aangevoerd. Kijken we een klein beetje naar een sigaar uit eigen doos hier?
Nou, cynisch gezegd wel natuurlijk. Aan de andere kant levert Amerika uit eigen voorraad dat materieel. Dat hebben ze nu klaar liggen in Europa en Amerika. En dat kun je onmiddellijk inzetten. Maar dat moet, en dat hoorde Jake Sullivan, de veiligheidsadviseur ook zeggen, dat moet wel direct worden aangevuld, want er zijn nog meer crisis in de wereld. Taiwan bijvoorbeeld, Blinken is gisteren naar China gegaan. Daar was straks over gesproken worden. Maar Amerika kijkt me nadrukkelijk ook naar China. En het Witte Huis werd ook voortdurend bestookt door adviseurs. Ze zeggen van luister, Oekraïne is heel vervelend, maar het is vooral een Europees probleem. Verlies niet het oog op datgene wat echt de gamechanger in de toekomst wordt. En dat is China. Nou, daar kunnen we het mee oneens zijn. Maar dat heeft ook een rol gespeeld in het tegenhouden van de leveranties van bijvoorbeeld de ATACMS en meer Patriots aan Oekraïne.
Ja.
Dus ja, het is deels een sigaar uit eigen doos. Maar aan de andere kant, als het geld er nu niet was geweest om die orders te plaatsen, was de voorraden die Amerika heeft, die waren uiteindelijk nooit vrijgegeven voor Oekraïne.
Nee. Maar Bernard, het zal die Oekraïners ook worst zijn. Al hadden ze die ATACMS van Belize gekregen.
Ja.
Ze hebben ze nodig. En het maakt niet uit of het dan een sigaar uit eigen doos is.
Nee, daar heb je gelijk in. Het gaat er uiteindelijk om waar het terecht komt. Hoe snel, meneer Ozinga, hebben de Oekraïners dit spul in handen?
Als ik het Witte Huis mag geloven, Biden heeft het gezegd, is het intussen al onderweg. Aan het eind van de week is het aan de frontlijn.
Ja.
Maar dat heeft met name betrekking op de artilleriemunitie natuurlijk. En de Patriot-munitie, als het gaat over de leveranties van de Bradley. Die grote panzervoertuigen, die moeten op een treintransport worden gezet. Die moeten vervolgens daar helemaal inzet gereed worden gemaakt. Dat gaat allemaal wat langer duren. Maar de eerste behoefte wordt al heel snel gelenigd.
En
dat heeft een moraalboost. Maar betekent ook dat Oekraïne nu al kan stoppen met het ransoneren van munitie.
Ja.
Want tot nu toe wisten ze niet of die voorraden zouden worden aangevuld. Dus moesten ze heel spaarzaam omgegaan met die munitie die ze nog wel hadden. Op het gebied van luchtverdediging. Maar ook op het gebied van artillerie. Nou, en daar kunnen ze nu mee stoppen. Dus ze zeggen van oké, weet je wat, wij kunnen in ieder geval nu behoorlijk weer gaan intensiveren. En we weten dat over een week die munitie er is. Dus het risico is wat dat betreft afgenomen.
Ja,
nou, en nog één balancerende opmerking hier. Want ja, het is een groot steunpakket. En Amerika levert momenteel veel munitie en gaat ook de productiecapaciteit opvijzelen naar 40.000 artilleriegranaten per maand. Maar tegelijkertijd krijgen we berichten binnen dat intussen Rusland al bezig is eigen voorraden op te pompen. Die gaan niet meer naar het front kunnen worden opgeslagen. Die praten we over 1 tot 2 miljoen artilleriegranaten per jaar.
Zo.
Dat is toch van een andere grootte. En wij zijn eigenlijk in het Westen, inclusief Europa, natuurlijk erg laat begonnen met het opvijzen van onze productiecapaciteit.
Ja. Geert-Jan, hoe gaan de komende dagen de spullen op de juiste manier op de juiste plek komen?
Ja, dat hangt, zoals meneer Ozinga dat zegt, ook heel erg af van wat voor spullen je waar wil krijgen. Ik weet dat het Oekraïense postbedrijf, en dat zal veel mensen misschien een beetje gek in de oren klinken, maar Nova Posta, die doen al 2 jaar lang geweldig werk en die reizen dus van west naar oost en weer leeg terug. Sommige busjes en taxichauffeurs zeggen wel, nou, als ik voorbij Dnipro moet, die grote stad aan de gelijknamige rivier, dan gaat mijn tarief wel iets omhoog.
Ja.
Maar, en je hebt natuurlijk het spoor dat gigantisch gebruikt wordt. En het grote probleem zit hem dus ook niet zozeer wat ik hoor vanuit Oekraïne. En ik heb heel veel mensen afgelopen week gesproken. Omdat dit de week van het steunpakket was. Heel veel mensen zeggen het is geen probleem om het snel op de juiste plek aan het front te krijgen. Het grote probleem zit hem eerder in. Hebben we, als we ook luchtafweersystemen krijgen zoals een Patriot, hebben we genoeg operators en hebben we genoeg operators dus ook opgeleid. Omdat, en meneer Ozinga mag ons zeker corrigeren, omdat hij er veel meer van weet, maar wat wij hebben begrepen, zo'n Patriot-systeem, daar heb je zo'n 80, 90 man voor nodig. Een paar mensen zitten daadwerkelijk aan de knoppen. Maar ja, daar heb je wel de juiste mensen voor nodig, want we hebben het niet over een Duplo-torentje die je even gebruikt.
Nee, ja.
En dat wordt denk ik de grote vraag. En dan zeggen de militaire experts, nou, dan moet je het zeker over 6 weken hebben voordat die operationeel is op een bepaalde plek. Maar ik heb ook alweer begrepen dat een training, normaal gesproken voor een westerling, misschien wel 3 maanden duurt en misschien wel nog langer. Dus ja, het is ook wel lastig in te schatten wat dat betreft. Ja. En die luchtafweer, dat is wel het essentiële op dit moment.
Ja, klopt dit verhaal zo ongeveer, meneer Ozinga?
Ja, dat heeft met name betrekking, hè, het bemensingsprobleem, betrekking op de extra Patriot-faciliteiten, systemen die geleverd gaan worden. In het eerste pakket nu zit er vooral aanvullende munitie. Die kunnen gewoon geleverd worden aan de bestaande capaciteiten waar al personeel voor is. Maar inderdaad, het personeel moet voor die aanvullende systemen echt worden opgeleid. Misschien is dat ook al gebeurd of is dat al aan de gang, dat weten we niet. Dat doen ze natuurlijk niet altijd een doekje over open. Maar dat is wel degelijk een issue. Dat geldt over een heel breed front, letterlijk en figuurlijk, is bemensing het probleem. Dat zie je zelfs als je bij de training van de F-16-vliegers. Ja. Nou, nog een ander probleem over de levering. Rusland heeft al gezegd, Shoko zei dat gisteren al, van luister, ja, we weten dus dat die heel vervelende verrassing, maar dat altijd Amerikaanse steun eraan zit te komen. Wij gaan weer raket, drone en luchtaanvallen plegen op de infrastructuur, de spoorweginfrastructuur van Oekraïne. Want daarlangs wordt al het materieel geleverd. Ja. Dus daar moet ook op voorbereid zijn.
Ja, klinkt logisch.
Maar daarvan zeggen de militaire experts die ik heb gesproken, dat gaat de Russen niet lukken. Want het is eerder in de oorlog ook niet gelukt om het spoorwegnetwerk dusdanig te ontregelen.
Ja, nou, ik ben van jullie tweeën, van ons drieën, degene die er het minst van weet op dit punt. Maar ik denk dan, die Russen zijn wel slim genoeg om niet 2 keer dezelfde fout te maken.
En dan zullen we het zien, Bernard.
Toch? Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. En Geert-Jan Haan hier in de studio.
I think there was a great sense of urgency, particularly for the short term on ammunition and on air defense. And particularly on ammunition, there is this great Czech initiative, which is buying worldwide ammunition and shells for Ukraine.
Ja, dat was premier Rutte vorige maand. Uit Europa gaat ook nog een hoop steun komen. Waar moeten we, meneer Ozinga, op korte termijn aan denken als we praten over Europese steun?
Dat zit hem ten eerste in inderdaad een grote partij. Praat over een aantal honderdduizenden artilleriegranaten. Als de berichten kloppen, als inderdaad het pakket waar Tsjechië het over had, inderdaad als uit de financiering van loskomt, dan praat over 800.000 raketten. Tegelijkertijd zijn een aantal andere landen ook bezig met gewoon lokaal in hun eigen land artilleriegranaten te produceren. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Rheinmetall zet ook een productiefaciliteit op in Oekraïne. Finland is ermee bezig. In de Baltische Staten gaat Rheinmetall zo'n faciliteit opzetten. Maar op korte termijn praten we met name over die 800.000 artilleriegranaten. Maar ook die miljoen die uiteindelijk de Europese Unie vorig jaar al heeft toegezegd, die zullen waarschijnlijk de komende maanden die kant op komen.
Ja.
Daarnaast moeten we even kijken naar wat Duitsland heeft toegezegd en ook een aantal andere landen op het gebied van luchtverdediging. Dan praten we over de extra Patriot-systeem. Dus niet alleen de raketlanceren inrichting, maar ook de commandocentra, de radarsystemen. En daarnaast ook de IRIS-T, ook een soortgelijk systeem met een iets kortere dag. Ook een Duits systeem zal ook worden geleverd. Dat zal op redelijk korte termijn kunnen gebeuren. Verder, ja, de klein kaliber munitie, als je kijkt wat ook Duitsland weer leeft op dat vlak, dat is aanzienlijk. We hebben veel kritiek op Duitsland, omdat ze de Taurus, de lange afstandsraket, niet leveren. Maar verder leveren ze wel veel. Nou, Frankrijk en Engeland hebben aangegeven dat ze ook weer de Storm Shadow lange afstandsraket willen geven. Dat is een equivalent, zeg maar, van de Taurus lange afstandsraket. Het moet afgeworpen worden van vliegtuigen. Dus je ziet dat alle landen weer een pakket hebben samengesteld. Gisteren werd bekend dat Engeland 500 miljoen pond, geloof ik, toezicht aan Oekraïne. Wat daar precies in zit, weet ik niet. Maar onder meer die Storm Shadow raket, die heel effectief is op grote afstanden. Dat komt allemaal de komende 2-3 maanden binnen.
Ja, dus nou ja, als ik het zo hoor, dan. Nou, ik denk steeds, als ik u beiden hoor, er is een beetje hoop dat het toch in ieder geval tij gekeerd kan worden, of in ieder geval een grote ramp kan worden voorkomen. Nog eventjes terug naar Europa. Dat investeert behoorlijk in defensie. Maar je zou ook kunnen zeggen dat we niet heel veel zijn opgeschoten ten opzichte van een jaar geleden, meneer Ozinga.
Nou, dat is correct. Eigenlijk zie je dat in zomer 2022 roept Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, al de industrie op en in de westerse landen van, hey, kom op, dit is industriële oorlogvoering. Het voortzettingsvermogen wordt bepaald door diegene die de grootste militaire industrie heeft. Dat zijn we lange tijd vergeten. Dat moeten we wel gaan doen. En het is eigenlijk pas afgelopen 6-7 maanden dat Europa daar serieus mee aan de slag gaat. Juist omdat Amerika het even laat liggen. En dan zie je dat Macron bijvoorbeeld het voortouw neemt. Die zegt, hier neemt de leiding in Europa. Maar ook ons eigen ministerie van Defensie samen met Financiën gaat praten met Economische Zaken en met de financieringspartijen, het ABB bijvoorbeeld, en de militaire industrie in Nederland. Van kom, wat kunnen we doen? Nou, en dan zie je dat we Nederland bijvoorbeeld het voortouw neemt met Duitsland om in Duitsland Patriot-raketten in de toekomst te gaan produceren. Dus het gebeurt wel, maar wel heel erg traag. We moeten van heel ver komen. Dan zie je dat Rheinmetall bijvoorbeeld wel een initiatief neemt. Een van de grootste producenten. Maar het is wel traag. En voordat je zo'n nieuwe productielijn daadwerkelijk hebt opgezet, ben je 1 à 2 jaar verder. Ja. Dus het is best wel penibel. Ook voor heel Europa. Want we moeten niet onder Oekraïne ondersteunen. Willen we onze eigen veiligheidsstrategie, onze afschrikkingsstrategie daadwerkelijk gestalte geven. Ook zonder Amerika. Ja, dan is er nog veel meer nodig.
Ja, en dan heb je niet alleen Rusland. Dan heb je ook Iran. En zijn proxies in het Midden-Oosten. Je hebt China ten opzichte van Taiwan. Dreigen we dat allemaal niet een beetje uit het oog te verliezen?
Nou, dat vind ik een hele goede opmerking. Wij focussen ons terecht natuurlijk op de grootste oorlog in Europa sinds 1945. Maar inderdaad, we hebben in het Midden-Oosten een grote crisis die zeker de aandacht van Amerika vraagt. Maar in het Witte Huis wordt nadrukkelijk gekeken naar Xi Jinping, die waarschijnlijk zijn agenda, zijn veiligheidspolitieke agenda naar voren heeft geschoven. Die ziet welke militaire build-up momenteel plaatsvindt in Zuid-Korea en Japan, juist vanwege de Chinese dreiging rond Taiwan. En waarschijnlijk heeft Xi Jinping dus een window of opportunity neergezet van luister, ik wil in ieder geval in mijn termijn nog Taiwan eigenlijk inlijven, op welke manier dan ook. En dat had hij ergens voorbij 2030 neergezet, dat is waarschijnlijk naar voren geschoven. Ja, en dat kan betekenen, of Trump nou wel of niet wordt herkozen, maar ook onder Biden, dat mocht die crisis ontstaan, dat Amerika echt militaire capaciteiten, waar we cruciaal van afhankelijk zijn in Europa, weg gaat halen in Europa en zal moeten gaan besteden aan die crisis rond Taiwan.
Ja, AIVD waarschuwde voor grotere dreiging, vooral op het gebied van cyber, als we nou dit incorporeren in wat u nu zegt. Hè, de kans is dat Amerika zijn spullen elders nodig heeft. Wat moeten we dan doen om onze eigen defensieindustrie een boost te geven?
Ja, het was David Cameron uit Engeland die recent heeft gezegd, we leven in de 1938-periode. En het was Tusk uit Polen die zei, we leven inderdaad in een pre-war period. Laat daar geen naïviteit meer over bestaan. En om dit het hoofd te kunnen bieden, zal inderdaad door heel Europa heen op nationaal en collectief de militaire industrie enorm een boost moeten krijgen. En hoe doe je dat? Vraagbundeling door diverse landen die collectief naar een industrie toe gaan en zeggen, luister, wij willen dat je daadwerkelijk nieuwe productiefaciliteiten gaat neerzetten. En daartoe garanderen wij jou een grote order, niet alleen volgend jaar, maar ook de komende jaren, om zodanig op die manier leveringszekerheid van wapens, systemen en munitie in Europa zeker te stellen.
Ja.
Vraagbundeling is een essentiële. En daarnaast gewoon coördinatie tussen de landen van wie doet wat.
Ja, en ik denk dan, wat dat betreft, heb je aan Trump weer een goeie. Want dat is een transactionele president. Die denkt, al die spullen worden bij ons besteld. Dus kom maar. Hè?
Ja, maar kijk je daadwerkelijk naar de uitingen van Trump, dan heb ik er niet zoveel vertrouwen in. Nee. Omdat hij zegt van als het aan mij ligt, dan gaat Poetin maar doen wat hij in Europa wat hij wil. Precies vanaf 1997 heeft hij al gezegd, luister, wij moeten maar eens uit de NAVO stappen. En dat herhaalt hij steeds.
Oké, we hebben nog een minuutje. Geert-Jan wil nog graag een vraag stellen. Ga je gaan.
Als van de zomer al die spullen richting Oekraïne komen, inclusief misschien de eerste batch aan artilleriemunitie vanuit Tsjechië. Denkt u dat Zelensky en de militairen zich kunnen beheersen? Want ze schermen nu al met een tegenoffensief. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen, doe dat nou niet. Kan hij zich beheersen, denkt u?
Hij zal uiteindelijk luisteren naar zijn opperbevelhebber, maar die zal wel de opdracht krijgen van daar waar je nu al terrein kunt heroveren, laat dat niet na. En dat gebeurt nu op dit moment ook al. Oekraïne is voortdurend bezig met ook tegenaanvallen. Maar ik denk dat een tegenoffensief er eerder uit zal bestaan dat hij bijvoorbeeld richting de Krim grootschalige lucht- en droneaanvallen pleegt. Wat hij nu ook al doet. En de droneproductie in Oekraïne neemt enorme vlucht. Echt 100.000 drones zullen daar geproduceerd worden, inclusief de lange afstandsdrones. Maar ik denk ook dat Oekraïne al kijkt naar 2025 om juist daar, als het gaat over een grote tegenoffensief, daar in ieder geval de voorraden voor aan te leggen en de mensen al voor op te leiden. Wat we eigenlijk doen met deze leveringen is tijd kopen voor Oekraïne. En ik denk dat Oekraïne wat dat betreft ook gaat luisteren naar die 60 ex-adviseurs die het Witte Huis nu naar Oekraïne toestuurt.
Dank, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en maker van de Perestroikast. Komt een nieuwe aflevering online?
Om 5:00.
Zo.
Scherp.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.